Ik doe het samen met Patricia van der Kruis, mijn collega. Ja, ja, een enerverende tijd voor ons. En niet alleen voor ons, maar eigenlijk op de eerste plaats voor alle medewerkers die nu betrokken zijn bij het gebiedsteam wat we gaan vormen. Ze hebben een aantal, een aantal maanden eerder, vanuit Helmond zijn ze aangestuurd. Nu gaat dat gebeuren vanuit Deurne. En daar gaan we wat over vertellen, hoe dat we dat in elkaar gestoken hebben. Ter oriëntatie heb ik nog even de organogram van de Peelgemeenten vooraan gezet. Het blauwe is regionaal georganiseerd, een bedrijfsbureau, een team organisatie ontwikkeling en een team dienstverlening. En als we daar naar onderen kijken, dan zien we daar de lokale gebiedsteams gepositioneerd. Daarin zijn de consulenten werkzaam in hun dagelijks contact met de cliënten. En daar worden ook, lokaal worden die consulenten ook aangestuurd. Hopske. Goed. Sorry. Dit is, is de inhoud die wij u vanavond gaan presenteren. We hebben het wat ingekort omdat we het in 20 minuten moeten doen. We zullen dus nog niet sneller moeten praten met deze storing. Ik neem geen risico meer. De inrichting en aansturing van het gebiedsteam. We hebben een tijdelijke projectstructuur gemaakt. Waarom tijdelijk? Tijdelijk omdat 2017 toch een overgangsjaar is. En wij langzaam willen toegroeien naar de situatie waarin we één manager sociaal domein voor AST hebben. In de tussentijd willen we het vooral doen met de mensen die we nu in de aansturing zitten en die we hebben, die we in dienst hebben, dan wel tijdelijk ingehuurd hebben. En dan gaat het met name om de leden van het kernteam, van het sociaal netwerk. Daar ga ik verder niet op in, omdat we al eerder daar uitleg over hebben gegeven. De projectleiding in de bouwfase, Patricia en ik. De coördinator van het steunpunt Guido Aster, Karin Meeuws. Coördinator van het Centrum Jeugd en Gezin. Moet je me even helpen? Stephanie Krijken natuurlijk, ja. En senior van het team, Jeroen van Gool. En een community manager van het sociaal netwerk. We hebben besloten om Annelie Bankers samen met de gemeente Zomeren aan te stellen. Om als community manager te fungeren. En ervoor te zorgen dat ook onze ambassadeurs van het sociaal netwerk bij de bouw van zeg maar, de inrichting betrokken worden.
Ja, dan de inrichting en inbreng van het sociaal netwerk Asten. De partners van het sociaal netwerk hebben allemaal een convenant ondertekend. Die wordt nog steeds uitgebreid met nieuwe partners. We blijven zelf ook steeds als kernteam op zoek naar andere partijen waarvan het goed zou zijn dat die aan zouden sluiten. Of als partijen zelf aangeven dat ze graag aan willen sluiten, dan zijn ze altijd welkom. Verder is er oog voor inzetactiviteiten bij persoonlijke plannen. Gaat het dus om bijvoorbeeld de WMO-consulent of de opvoedondersteuner die een plan opstelt samen met de cliënt. En dan wordt er zeker gekeken naar wat hebben de convenantpartners te bieden hierin en kunnen zij hier iets in betekenen. Zowel professioneel als vrijwillig. Het vergroten van maatschappelijke participatie is natuurlijk een doel van het sociaal netwerk. Een mooi voorbeeld daarvan is denk ik het samen Ostade gebeuren. In die wijk zijn een aantal mensen heel actief in lang blijven wonen in die wijk, voor elkaar zorgen en samen allerlei activiteiten organiseren en doen. Zonder subsidie van gemeenten, maar ze zijn wel denk ik heel inspirerend voor andere wijken of andere organisaties. Dan de preventieve werking van al die partners. Het is belangrijk dat ze preventief, sommige partners organiseren preventieve activiteiten. En ze hebben natuurlijk allemaal een signalerende functie. Mochten er signalen zijn bij die partners, dan zullen ze die, dan proberen wij die als kernteam op te vangen en daar ook iets mee te doen.
Ja, dan de laatste. Ja, de community manager van al onze partners in het sociaal domein, met het doel om ze allemaal hun verhaal te laten vertellen, hun contactgegevens en dergelijke weer te geven. En ervoor te zorgen dat dat verhaal, liefst voorzien van wat praktijkvoorbeelden en dergelijke, ook in de content op de publieke website kan komen. En die publieke website hebben we ontworpen inmiddels. Die hebben we verbonden aan de gemeentelijke website, ook in de stijl. Hetzelfde gebleven en de burgers zullen op de openingspagina van de gemeente Asten als een van de opties zien het steunpunt. Naast de schop en naast alle andere zaken die ze via de website kunnen bekijken en kunnen regelen. Nou, wat ze dan zien is dat er een uitleg wordt gegeven over het team. Daar komt een smoelenboek, daar komen 06-nummers, mensen moeten absoluut bereikbaar zijn vanuit de website ook. Er wordt een uitleg gegeven over de onderwerpen die ze kunnen aankaarten. Het sociaal netwerk, zoals net gezegd, wordt uitgebreid voorgesteld. En er komt de regionale pagina. Die regionale pagina die kent u nog van guidoaste.nl. Die pagina wordt, of althans die database, want dat is het eigenlijk van het sociaal netwerk in de hele Peelregio. Die wordt op dit moment geüpdate en van een nieuwe zoekmachine voorzien. Zodat het ook heel veel handiger is en veel beter gedocumenteerd is. Hij verwacht overigens dat dat deel van de site vooral door consulenten of professionals, of ook wel vrijwilligers, wordt gebruikt om zaken op te zoeken. Burgers die willen vaak gewoon heel direct een vraag stellen. En dat willen we vooraan zetten, dat willen we voorop zetten.
Die ambassadeurs die je hier noemt, wat kan ik me daarbij voorstellen?
En we hebben convenanten gesloten met alle sociaal netwerkorganisaties. 37 in getal op dit moment. En al die organisaties hebben een, zeg maar, een contactpersoon benoemd. En die worden allemaal bezocht en ook van contactgegevens voorzien. Zodat mensen ook rechtstreeks de vereniging via die contactpersoon kunnen benaderen.
Die community manager is volgens mij helemaal nieuw, hè? Tenminste, ik heb die nog niet eerder gehoord. Dus ik vroeg me af welk probleem hebben we hier met die aanname van die mevrouw getackled. Want, of was er een probleem? Of ik vind het compleet nieuw.
Ja. Ik kan me dat voorstellen. We hebben eigenlijk gezegd van het kan niet zo zijn dat de content van die hele site bijgehouden moet worden mensen die het erbij moeten doen en die daar ook verder weinig verstand van hebben. We hebben vooral gekeken van hoeveel uur hebben we daarvoor nodig? Wat voor taken zitten daar dan precies in? Hoe hou je ook de partners die daar op hun gegevens hebben staan scherp om die ook up-to-date te houden? Het is vaak een kwestie van nabellen, op wijzigingen attenderen en zorgen dat ze die ook doorvoeren in het systeem. En we hebben daar 4 uren per week voor gecontracteerd voor 1 jaar voorlopig. Dat doen we samen met zomeren, dus samen 8 uur, zeg maar. Dus dat is...
Dan cliëntondersteuning. Uit cliëntervaringsonderzoek kwam naar voren dat cliëntondersteuning een onderwerp was wat we aan moesten pakken. Dat hebben we dus ook gedaan, daar zijn we nog mee bezig. We hebben een dialoogsessie gehad met zorgbelang en een aantal lokale professionals. Daarbij moet u denken aan mensen van de KBO, mensen van MEE, de participatieraad, ONUS, WMO-consulenten en opvoedondersteuners. Daar hebben zij gesproken over cliëntondersteuning en de resultaten die uit de cliëntervaringsonderzoeken naar voren kwamen. Tijdens die dialoogsessie kwam duidelijk naar voren dat er onduidelijkheid en onbekendheid is over cliëntondersteuning, zowel bij de burger als bij de professional. En een conclusie was ook dat er een duidelijke begripsomschrijving moet komen en dat het kader helder geschetst moet worden en dat we dat ook breed moeten gaan communiceren. Zodat er meer helderheid komt sowieso bij de professionals. Als we het dan over cliëntondersteuning hebben, dat we het allemaal over hetzelfde hebben. Maar ook dat de burger weet dat het er is en dat ze daar gebruik van kunnen maken. De resultaten van die dialoogsessie die worden op korte termijn besproken en dan worden er verdere acties uitgezet om dit te gaan realiseren.
Gesprek heeft plaatsgevonden. Je kunt een toets bij de beschikking doen als de klant die ontvangen heeft. En je kunt die ook doen als de zorg geleverd is en daar de ervaring van bekend is. We hebben in ons cliëntervaringsonderzoek gezien dat daar hebben we ingezien dat de cliëntondersteuning ondermaats was bijvoorbeeld. Maar ook een aantal andere zaken die gemiddeld toch redelijk uit de verf kwamen. Maar waarvan we wel willen toetsen of dat die ook in 2017 eventueel veranderd zijn. En of we daar dan maatregelen op zouden moeten zetten. Dat blijft een belangrijke nulmeting in het verhaal. Je kunt ook sturen door het sociaal netwerk te bevragen. Van hoe worden jullie nou ingeschakeld? Wat ervaren jullie daarbij? ONUS heeft daar een instrumentje voor ontwikkeld. Een aantal vragen, standaard vragen die aan alle convenantpartners worden gesteld. En ook de community manager neemt dat nu mee in de eerste gesprekjes die ze overal heeft. We willen ook de cliëntondersteuners bevragen. om te kijken van wat komt daar uit naar voren, wat voor soort vragen heeft men dan toch ook nog ondersteuning nodig en in welke vorm dan? Is dat vanuit eigen netwerk of is dat ook professioneel vanuit zorgbelang bijvoorbeeld? Wat ook een belangrijke indicator is, is toch wel de klachten die ontvangen worden. De peelsamenwerking heeft gezegd, we willen een centrale klachtencoördinator. Zodat we weten wat er in al die 5 gemeentes aan klachten binnenkomt. Kijken of daar lijnen in te ontdekken zijn. Gevolgen voor het functioneren van de regionale uitvoeringsorganisatie. In de back-office, in de realisatie, in de betalingen, noem maar op. Maar we willen ook kijken van natuurlijk van wat er zit er aan de voorkant. En daar zijn we toch ook lokaal dan vooral verantwoordelijk voor, om die klachten lokaal af te handelen. We willen ook vooral sturen op een informele aanpak van klachten. Dat wil zeggen, als iemand een klacht heeft, meteen bellen, meteen een gesprekje aangaan. Proberen eventuele misverstanden zo snel mogelijk uit de weg te ruimen. En ook proberen vooral zo snel mogelijk duidelijkheid te geven aan de klant over het onderwerp waarover zijn klacht gaat.
Ik heb een vraag, Peter. Ja? We hebben net dus een heel actueel, hebben we hier een klacht gehad. Hè?
Ja.
Nou, even niet inhoudelijk op de klacht in te gaan, maar hoe zouden jullie het aanpakken?
Wat nou, ik zou de vraag die Laurens stelde, zou ik onmiddellijk gesteld hebben. Van, kunt u uw verhaal ook... Natuurlijk had ik het eerst aangehoord via de telefoon, maar ik had dan eerst ook gevraagd u even op papier wil zetten, omdat het toch van een aantal data is voorzien die je na moet gaan. En dan zou ik die uitgezet hebben bij de beleidsmedewerkers, op dit moment nog in Helmond. Van hoe zit ons beleid in elkaar? In grote lijnen weet ik dat natuurlijk. Het is een normbedrag, het is een PGB. Maar precies, dat wil ik natuurlijk helemaal precies weten. Vervolgens koppel ik die informatie, zo gauw ik hem binnen heb, weer telefonisch terug naar de klant. En ik bied hem, als hij het daar niet mee eens is, ook aan om professionele cliëntenondersteuning in te schakelen. Zodat ook zij van een onafhankelijke zijde nog eens gekeken kan worden of dit de juiste uitleg is van het beleid.
Oké, en in welke termijn moet je dan ongeveer denken?
Ik heb nog geen ervaring omdat ik, nog geen ervaring omdat we die situatie nog niet hebben vanaf 1 januari. Maar ik heb wel 1 klacht gehad en ja, dat is dan makkelijk om te zeggen, maar die heb ik dezelfde dag gebeld en beantwoord dus. Maar dat is niet zeker dat dat in de toekomst op zo'n korte termijn kan. Maar de streef is altijd bel binnen 2 werkdagen terug bellen.
Ik heb een vraag over, je gebruikt het en Patricia gebruikt het net ook, professionele cliëntenondersteuners. Dan lijkt net of dat cliëntenondersteuners moeten zijn die betaald zijn. Maar je hebt natuurlijk vrijwillige cliëntenondersteuners. En dat was in de kanteling dat die, dus waar zij, wil niet zeggen dat die niet professioneel zijn. Dat is een ander woord. Maar ik vind het verwarrend om te spreken van vrijwillige of van professionele cliëntenondersteuners. Want dan ga je meteen denken aan betaalde mensen in een baan, terwijl het niet hoeft.
Nee, ben ik met u eens. Het is denk ik een ladder die we beide kennen, denk ik, van uit het eigen netwerk, maar ook vanuit de eigen organisaties die Asterrijk is en die ook cliëntondersteuning leveren, naar uiteindelijk eventueel een ingehuurde, dus betaalde vorm van cliëntondersteuning. Ja.
Er staat hier dat je gaat analyseren op welk niveau de klachten afgehandeld moeten worden. Het heeft natuurlijk nut als zo'n klacht afgehandeld wordt op een niveau waar er ook acties ondernomen kunnen worden die de klacht verlichten. Dus indien nodig zo'n klacht escaleren naar boven, kan in mijn opinie geen kwaad.
Nee, maar het is vaak toch ook wel zo dat de consulent zijn reden heeft gehad. Dus je raadpleegt ook de consulent. En als de consulent nog mogelijkheden ziet of zelf vindt dat hij wellicht nog niet alle informatie heeft, en kan soms een tweede gesprek ook verheldering brengen. En dan gaan we pas wat later escaleren als dat moet.
Misschien ook wel goed om nog even te noemen dat voor jeugd en klachten de lijn iets anders is als bij WMO. Omdat de opvoedondersteuners niet in dienst zijn van onze eigen gemeente. Maar bij organisaties in dienst zijn. Dus daarin speelt als er klachten zijn ook altijd de organisatie van de opvoedondersteuner ook nog een rol.
Je spreekt over klachten, maar je bedoelt dan ook bezwaren? Of bedoel je alleen de klachten? De klachten gaan over bejegening en bezwaren gaan over de inhoud van de indicatie.
Ja.
Dus in die zin... zit er duidelijk verschil in?
Absoluut.
Als het bij jeugd dan gaat het om klachten, dan heeft de organisatie nog iets. Als het over bezwaar gaat, dan zijn we als gemeente natuurlijk weer aan zet, omdat wij de beschikking afgeven als gemeente.
Bij een bezwaar ga je in principe op eenzelfde manier te werken. Probeer je ook met contact te kijken van in hoeverre is hier sprake van niet goed begrepen informatie of anderszins. En blijkt dat niet het geval, dan wel is daar een verschil van mening. Hebben natuurlijk altijd inwoners het recht om dat bezwaar door te zetten en uiteindelijk naar de klachtencommissie te gaan. Maar qua aanpak wijkt dat in wezen niet af.
En Peter, in wat voor termijn moet je dan denken? Wat is van het begin van een bezwaar of klacht tot het eind? Dat is gemaximeerd. Hebben jullie juist geschreven binnen 3 weken moet het echt helemaal klip en klaar zijn? Of 4 weken? Of...
Er is een wettelijke termijn voor de afhandeling van bezwaarschriften. En die gaan we halen. Dat is helder.
Voor klachten geldt geen wettelijke termijn. Voor bezwaren geldt geen wettelijke termijn. Ik zou nog willen vragen, omdat het echt een juridisch verhaal is, als je het over bezwaren hebt, om die termen heel goed te gebruiken. En dat geldt dus ook voor die cliëntondersteuners. De termen goed in je hoofd hebben, want anders dan wordt het erg lastig.
Prima, ja, ik denk dat we zeker ook zullen doen. De volgende sheet is wat technisch, maar misschien toch ook wel belangrijk, want je vraagt je toch af als een burger belt, wat gebeurt er dan? Op de sheet hierna leg ik even nog de exacte contactgegevens uit, maar dit zijn de uitgangspunten voor de toegang. En we hebben als uitgangspunt gekozen meteen een professional aan de lijn. Dus niet een telefoniste, niet een doorkiesnummer, een 1, 2 of 3 keuze. Maar gewoon meteen een professional. Dat kan niet altijd. Professionals kunnen we wel in een rooster zetten. We hebben ook een telefoondienst. Dus in de meeste tijd zal het tijdens kantooruren mogelijk zijn om rechtstreeks een professional aan de lijn te hebben. Ook daadwerkelijk. Daarachter zit natuurlijk een achtervang. In de vorm van een persoonlijke achtervang door een telefoniste. Maar ook een bandje of een e-mail verwijzing.
Dat gaat ook voor de jeugdzorg?
Ja, het is een integraal team en alle aanvragen komen of alle vragen komen op 1 nummer binnen. Uitgangspunt is aanraken is afmaken. Dat zou natuurlijk betekenen dat degene die de telefoon oppakt de klos is. Nou, zo werkt het niet. We hebben wel met elkaar gezegd, degene die de telefoondienst heeft, die maakt een melding in het front office systeem van de vraag. En vervolgens wordt die om de eerstvolgende werkdag wordt die verdeeld en wordt gekeken welke consulent die gaat afhandelen.
Mag ik daar iets over vragen, Peter? Ik zeg het misschien wat spastisch, maar als ik als burger merk dat ik door de verkeerde professional aangeraakt word, wordt er dan toch daarmee afgemaakt of mag ik dan om een ander vragen?
Ja, er wordt altijd gekeken van of er een goede match is. En ik kan me voorstellen dat tijdens het eerste gesprek blijkt dat de problematiek toch net wat anders ligt dan de eerste indruk was door de telefoon. En dat we dan een switch moeten maken, maar we zoeken altijd een goede match in principe.
Of gezamenlijk, hè? Dat professionals gezamenlijk zouden kunnen gaan. Hè? Als het bijvoorbeeld gaat over iemand van het steunpunt en daar zit ook nog een stukje WMO-aanvraag bij. Om het dan het proces ook zo snel mogelijk te laten lopen, kan het zijn dat we een koppeltje maken om even kort samen op te trekken.
We hebben besloten om geen apart proces vraagverheldering te doen. Dat kost tijd en processtappen. We willen eigenlijk meteen in de behandeling schieten, zeg maar. Vroeger had je daar aparte consulenten voor, met een aparte techniek. Wij denken dat we dat in 1 keer kunnen tackelen, moeten tackelen. We willen ook een centraal agendabeheer voor consulenten, zodat ook duidelijk is wie wanneer beschikbaar is voor een huisbezoek of een afspraak. En daar moeten de consulenten zich dan ook aan houden, dus niet zeg maar, er allerlei dingen tussendoor schieten. De volgende drie punten zijn nog een beetje wishful. Het is via de gemeentelijke website al wel mogelijk om een afspraak te maken bij burgerzaken bijvoorbeeld. Nou, wij willen dat ook op het steunpunt realiseren. Een e-aanvraag, een e-formulier invullen. Dat kan nu ook al voor bepaalde onderdelen. Maar dat is ook iets wat we nog moeten bouwen. En het laatste, ja, daar ben ik zelf ook wel sterk voorstander van, dat de beschikkingen zeg maar in de berichtenbox van mijn overheid komen, zodat de burger daarop in kan loggen en die als, ja, als archiefje van zijn gegevens bij de gemeente kan zien.
Ja, want en kan naslaan. Tot nog toe is het het geval dat ze het verslag van de keukentafelgesprek niet eens per e-mail op mogen sturen. Tenminste, dat is mijn ervaring.
Nee, dat mag alleen
via... Ik stel voor dat we het beperken tot vragen, niet allerlei opmerkingen, want okay, dan ben ik bang dat we 12 uur niet gaan halen.
Precies. Dan ga ik zo voor. Nou, de uitgangspunten die we in ieder geval op 1 januari willen hebben staan, is dat de fysieke toegangspunten en vindplaatsen bekend zijn bij de burger, de openingstijden en dagen, en dat de telefonische bereikbaarheid duidelijk is. Wat hieronder staat, heb ik gisteren nog toegevoegd. Dat zijn de zaken in ieder geval die we al ingeregeld hebben. De domeinnaam is altijd een heikel punt, het mailadres ook. En we zijn erin geslaagd om dat via de bestaande servers van de gemeente in te richten, zodat ze ook lekker kort zijn en helder zijn, denk ik, als je ze zo ziet staan. De website van het CEG houden we nog even in de lucht, omdat we geen oude schoenen weggooien voordat we nieuwe hebben. We willen die wel uiteindelijk integreren in de website Guido Asten. Het telefoonnummer is één nummer, een Astens nummer. We zijn de enigste in de regio, de anderen hebben allemaal 088 nummer. Daar zijn we wel een beetje trots op. Dat is gewoon herkenbaar en lokaal. Loopt via de telefooncentrale van de gemeente. Was morgen een mooi nummer vrij, hebben we gekozen. 67-1234. Twitter, Facebook hadden we al en het adres is ook denk ik bekend. Ben ik nog steeds, Patricia? Ja. Sturingen. Krijgen. Ja, nou, er was een aansturingspunt, omdat de consulenten in dienst zijn en de opvoedondersteuners in dienst zijn van de gemeenschappelijke regeling van de uitvoeringsorganisatie. En we hebben dus een punt in hiërarchische en functionele aansturing. We hebben gezegd, we hebben lokaal functionele aansturing, centraal hiërarchische aansturing. Hoe kom je daar nou uit? Hoor ik jullie al denken. Nou, we hebben een lijst van 37 punten opgesteld en die ga ik niet allemaal voorlezen. Maar we zijn er wel uitgekomen en om een paar voorbeeldjes te noemen. Een voortgangsgesprek, jaarlijks in mei, dat doen we lokaal. Een beoordelingsgesprek, één keer per jaar, dat doen we regionaal. Met input van de lokale sturing natuurlijk. De verdeling van de werkvoorraad doen we natuurlijk lokaal. Maar de arbodienstverlening, de vertrouwenspersoon, ja, die zit centraal. Het overleg met de aanbieders, voor zover dat maatwerkvoorziening betreft, is regionaal. Het overleg met de lokale welzijnsorganisaties is lokaal. Het zijn wel logische keuzes, denk ik. Dus dan heb ik toch een beetje indruk hoe dat zou moeten gaan werken.
Nog wel even de opmerking dat de opvoedondersteuners vallen niet onder de gemeenschappelijke regeling. Die zijn nog steeds in dienst van de eigen organisatie. En daar zal wel naar gekeken worden in de toekomst of dat misschien handig kan zijn of niet. Maar dat is op dit moment nog niet aan de orde.
De casusregie, daar hebben we in oktober, als ik het goed heb, nog iets eerder, een ontwikkeltafel in ieder geval aangeweid. Daar kwamen allerlei goede resultaten uit, denk ik. Die resultaten die gaan we meenemen in het werkproces wat we gaan maken, samen met de uitvoeringsorganisatie. Later deze week gaan we dat vaststellen. En dan zorgen we er dus ook goed voor dat de toewijzing van de aanvragen en de regie daarover, dat die goed in het werkproces zitten en dat het ook soepel verloopt. We We hebben ook nog een escalatieprocedure. Dat is natuurlijk belangrijk. Dat kan altijd gebeuren. Hopelijk niet, maar je zult zien dat het af en toe aan de orde is. En daar hebben we een communicatieprotocol over vastgesteld in de Peel-regio. Over jeugd en WMO. Dus is in principe ook geregeld. Ik ga het niet helemaal voordragen hoe dat zit. Maar dat is in ieder geval op papier gezet. En gaat ook zo functioneren. De coaching... Daar hebben we speciale aandacht aan besteed. We hebben sterk ingezet op een integraal team. Dat betekent allerlei bloedgroepen en specialisten bij elkaar. Om die toch met dezelfde focus, dezelfde doelstellingen te laten werken. Daar is wat voor nodig. Daar moet je elkaar goed voor kennen. En daar moet je ook van dezelfde visie en dezelfde gedachten uit willen gaan. Anders krijg je, had het vanmorgen toevallig nog over... Een soort schijnsamenwerking of eilandgedrag. Oftewel, je blijft vanuit je eigen moederorganisatie werken. En je stelt de belangen van de cliënt niet voorop. Nou, die teamcoaching die heeft plaatsgevonden. Die gaat ook nog verder. Maar in ieder geval is daar wel een aanzet gekomen voor een gezamenlijk verhaal. Waar het hele team achter kan staan. We hebben al eens eerder gesproken over de formatie van het gebiedsteam. Dat lijkt nog steeds een hele grote club. Dat is ook een hele grote club. Ik denk dat het belangrijk is om vast te stellen dat de gemeente daar de keuze voor heeft. De regionale organisatie gaat over het aantal WMO-consulenten. Maar alles wat daar aan toegevoegd wordt is een lokale zaak. We hebben dat financieel neutraal in de begroting 2017 verwerkt. En hoe hebben we dat gedaan? Ik denk dat in het technisch beraad over de begroting een aantal weken geleden ook al een uitleg over is gegeven. We hebben in ieder geval ook de middelen vanuit het subsidieprogramma aan onze instellingen als ONS en LEF en MEE hebben we daar op afgestemd, maar ook in beeld gebracht. Zodat echt alle kosten van het sociaal domein op één plek terug te vinden zijn. Dus voor de eerste keer dat we dat doen. Maar als we dat consequent doen, dan kun je er ook veel beter op sturen. Want dan weet je waar je het over hebt. Een bijzonderheid is dat we bijstand, minimabeleid en schuldhulpverlening... dat we dat niet lokaal hebben ondergebracht... We hebben wel gezegd, we willen dat voor de klant absoluut lokaal bereikbaar hebben. Maar we gaan daar geen speciale mensen voor aanstellen, lokaal. Dus de consulenten WMO en eigenlijk ook alle medewerkers van het integraal gebiedsteam zijn verantwoordelijk voor de eerste intake. Als we weten, is vastgesteld dat het een lokale taak is, dan blijft het ook lokaal. En dan zijn de activiteiten die... bijvoorbeeld door hier op de locatie van ONIS in Asten worden uitgevoerd. Rondom budgetbeheer en dergelijke. Die zijn gewoon primair en beschikbaar.
Dan processen en instrumenten van het gebiedsteam. Nou, er is nogal wat dat er... nog moet gebeuren. Er is een integrale werkwijze op hoofdlijnen beschreven. Het hoofdproces is gemodelleerd en beschrijft de samenwerking en communicatie tussen de burger, het gezin, de medewerkers van het gebiedsteam en het sociaal netwerk Asten. Er zijn werkdocumenten en werkinstructies vastgesteld. Hierbij moet u denken aan het kantelingsgesprek en de zelfredzaamheidmatrix. En de integrale werkwijze en het hoofdproces zijn op elkaar afgestemd met het bovenlokale werkproces. Zeker qua overdracht of qua afstemming is deze heel belangrijk. Dus we kijken naar de werkprocessen vanuit Deurne, hoe die gedaan zijn. En wij sluiten daar lokaal gewoon op aan, zodat de burger daar het minst last van heeft.
Ja, ik zat zelf nog even te denken, het is wel belangrijk om te vermelden dat in die processen... Wij gaan tot en met het besluit. Dus dat wil zeggen dat het besluit over de indicatie... dat die ook door de consulent kan worden genomen... en door de consulent lokaal wordt vastgesteld. En dat betekent een belangrijke tijdsbesparing in het hele proces. En wij hebben er vertrouwen in dat dat op een adequate wijze kan gebeuren. En natuurlijk zijn er wel processen ingericht om steeksproefgewijs de kwaliteit van die beslissingen te toetsen en daar eventueel op te sturen. Maar in principe gaat de hele workflow gewoon tot en met de beschikking lokaal.
Ja, klopt. Ja, dan het beleid. Er is een taakverdeling tussen het lokale beleid en het bovenlokale beleid. Bovenlokale beleidsontwikkeling en bestuurlijke advisering heeft primair betrekking op maatvoorzieningen op grond van de WMO en individuele voorzieningen op de grond van de jeugdwet. Lokale beleidsontwikkeling heeft primair betrekking op de lokale vaststelling en beleidsuitvoering van de maatwerkvoorzieningen. En vervolgens heeft het lokale beleidsontwikkeling en bestuurlijke advisering betrekking op de subsidies, zoals we die nu ook hebben voor welzijn, maatschappelijk werk, cliëntenondersteuning, eigenlijk alle partners binnen het sociaal netwerk ASTA. Dus hierin ziet u goed de verschillen tussen het bovenlokaal en de lokale verantwoordelijkheden, taakverdeling die er is.
Verwacht u hierin dat diverse gemeentes daar significant andere vorm aan geven?
Ja, ik denk het wel, want je ziet nu natuurlijk al verschil, zoals wij ons steunpunt ingericht hebben, of hoe andere gemeentes dat doen. Dus ik denk wel dat daar verschil lokaal zit, zeker.
Het is denk ik wel goed om te beseffen dat de regionale onderwerpen, inkopen, tarieven, verordeningen, dat soort zaken, bijvoorbeeld ook zo'n tarief voor zo'n rolstoel en dergelijke, waar we het in het begin over hadden, dat wordt boven lokaal vastgesteld. En daar verlies je dus een stukje beleidsvrijheid, omdat de eenheid van beleid belangrijk is.
Ik heb nog even een toelichtende vraag. Wat ik hieruit begrijp is dat eigenlijk de autonomie van de gemeentes blijft dus heel duidelijk bovenaan staan. Hè? Gaat dat eventueel juridische problemen opleveren als iemand uit Asten zegt van ja, maar in zomer krijgt hij dat en dat en dat wil ik ook. Hè? Het gelijkheidsbeginsel. Hoe is dat ondervangen?
Ik denk dat de maatwerkvoorzieningen op grond van de wet en de verordeningen en de beleidsregels zoals die regionaal zijn vastgesteld, dat geen verschil oplevert. Ik denk dat u doelt op het verschil van lokale voorzieningen die daar primair eigenlijk zijn. En ik verwacht niet dat als je aan kunt tonen als gemeente dat je daardoor het maximale hebt gedaan in jouw gegeven situatie, dat je dat beleid kunt toetsen op algemeen geldende richtlijnen.
Maar de raad stelt de verordeningen vast, hè? Dus ja, er zullen verschillen zijn. We hebben ze pas meegemaakt. Someren heeft en Geemert Bakel ook hebben een afwijkende regeling met betrekking tot de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. Ja. Geemert Bakel heeft een afwijkende regeling met betrekking tot het voortzetten van de huishoudtoeslag. Dus met andere woorden, er kunnen ook op dat vlak verschillen blijven bestaan, maar door de verordening die de gemeenteraad vaststelt, dan wel. Denk aan de CAF-regeling, dus de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. Dat is een collegebevoegdheid. De colleges dat vaststellen, dan kan zich dat voordoen. Maar goed, dan heb je daar ook de legitimatie waardoor je dat kunt verantwoorden. Is dat handig? Ja, als het te vaak voorkomt, niet, denk ik. Dus wat je ziet gebeuren waarschijnlijk is dat steeds meer, ook voor die lokale inrichting, je naar elkaar toe zult groeien. En we hebben ook afgesproken met elkaar dat we de komende jaren, en dat doen we nu overigens ook al, vooral ook bij elkaar in de keuken gaan kijken van wat hebben jullie anders dan bij ons? Hoe hebben jullie dat georganiseerd? Wat zijn daar de voordelen van, de nadelen van? Om te kijken of je daar met elkaar van kunt leren. En zo zul je dus, denk ik althans, geleidelijk aan ook op dat vlak steeds meer naar elkaar toe groeien.
Het verschil zal hem denk ik ook vooral in de nulde lijn zitten, in het voorliggend veld. En ook daarin hebben wij natuurlijk beleidsoverleg boven lokaal. Waar wij natuurlijk goede projecten uit andere gemeentes altijd zullen volgen. En zullen kijken of wij hier in Asten daar ook iets mee kunnen. En andersom geldt hetzelfde voor andere gemeentes.
Ik denk dat dit voldoende beantwoord is. Ik stel voor dat u met de presentatie doorgaat.
Ja, dan een heel belangrijk onderwerp, de communicatie, hè, richting de burger over alle veranderingen. Niet alleen de burger, maar ook met de organisaties. Het gebiedsteam en het bestuur over hoe we het lokaal gaan organiseren vanaf 1 januari 2017. Daarvoor hebben we wat tijdelijke taken die we moeten gaan oppakken. Vanaf eind november, begin december zullen alle mensen uit Assen die bekend zijn bij PIL 6.1 een brief ontvangen over de veranderingen op 1 januari 2017. Verder de inrichting van de lokale website, sociaal domein, die straks ook al genoemd is. De lokale communicatieuitingen die we gewoon zelf moeten gaan doen. En ook de communicatie van ons lokaal gebiedsteam. Dus de communicatie, nu zijn de zaken helder als telefoonnummer. Het adres en dergelijke was al helder. Maar nu kunnen we ook gaan communiceren richting de burger van waar moet ik naartoe vanaf 1 januari 2017. Ja, dan hebben we, zoals Peter straks al aangaf, we zijn al bezig geweest met die teamontwikkeling van het gebiedsteam. Ze hebben al bij elkaar gezeten. We hebben daar gesproken met elkaar over wat doe ik als professional, waarom doe ik mijn werk zoals ik het doe. Ook om naar van iedereen te horen hoe hij of zij in zijn werk staat. En uiteindelijk is het idee dat we samen een verhaal hebben en dat ook naar de burger kunnen brengen van waar staan wij voor, wat kunt u van ons verwachten. Ook wat kunt u niet van ons verwachten om helderheid te scheppen. En de eerste... Een stukje wat we nu op papier hebben staan is, ons team bestaat uit specialisten. Iedereen doet waar hij goed in is. Daarom zijn we ook in staat om goede afwegingen te maken. We hebben hierdoor niet alleen vertrouwen in elkaar, maar ook in u als burger. Alleen als we uw verhaal kennen, kunnen we doen waar we goed in zijn. Maar we kunnen ook het goede doen. Maar kunnen we ook het goede doen? Dit werk kun je alleen doen als je je laat raken door mensen. En wij willen u laten voelen dat we het beste met u voor hebben. Nou, dat zijn echt kreten en termen die vanuit professionals komen. Zo voelen de mensen, WMO-consulenten, opvoedondersteuners, de mensen van ONUS en dergelijke. En dat willen we ook uitdragen naar de burger. Maar ook daarbij aangeven dat we het samen met hun moeten doen. En dat ze ook een eigen verantwoordelijkheid hebben.
Nou, ik had natuurlijk proberen me voor te bereiden op deze presentatie. En daar stonden een aantal punten op. Onder andere de cliëntenparticipatie. En ik zie dat die nou bij jullie informatie niet op het lijstje voorkomt. Maar kun je iets zeggen hoe de cliëntenparticipatie er op dit moment uitziet?
Even kijken. Er is een regionale cliëntenraad. En die gaat ook... bevraagd worden vanuit de regionale uitvoeringsorganisatie. Lokaal hebben we natuurlijk de participatieraad die daarbij betrokken is. Ik denk dat op dit moment zijn we vooral met de technische uitwerking van het steunpunt bezig. En te zorgen dat alle systemen en werkplekken en kabeltjes op de juiste plek liggen. Dat is geen sinecure, kan ik u zeggen. Nee. En dat is op dit moment aan de orde. Nee, maar,
ik zeg er ook. U zegt net van belangrijk dat we ons laten raken door het verhaal van mensen.
Ja.
Nou is de participatieraad misschien is ook eens goed om te kijken wie daar op dit moment nog in zit. Want ik begrijp dat wel een aantal mensen weg zijn gegaan. Maar natuurlijk heel belangrijk bij cliëntenparticipatie dat daar eigenlijk cliënten in zitten. En ik wijs even naar de... serie Schuldig, die op dit moment, ik weet niet of mensen hem kennen, op de televisie wordt uitgezonden. Het gaat over een wijk in Amsterdam waar je heel direct met de problemen kunt zien. Die zou ik eigenlijk voor iedereen als verplichte kost willen voorschrijven. Als ik zo in die positie zou zijn om dat te kunnen. Omdat het gewoon
moet je een concrete vraag willen stellen?
Ja, dat is heel belangrijk. Nou, ik zou graag weten hoe die cliëntenparticipatie eruit ziet en of daar ook direct betrokken cliënten erin zitten.
Dat is
ik zou graag willen weten wie vertegenwoordigt onze cliënten. En zijn dat ook mensen die direct te maken hebben met cliënten of de cliënten zelf? Want anders dan is het over de mensen heen.
Ja, ik denk dat we inderdaad dat onderwerp nog uit moeten werken in een lokale situatie. Althans, veranderen zoals die nu is, dat zou dan af moeten hangen van... het initiatief van cliënten. Ik weet wel dat met name in het sociaal netwerk er steeds meer burgerinitiatieven ontstaan. En ik denk dat erg belangrijk is om die alle ruimte te geven om een initiatief te ontplooien. En op die manier een inbreng te hebben in het lokaal sociaal domein. Daar sturen we, of dat, zover je daarop kunt sturen, maar daar prikkelen we zo sterk mogelijk in. En daar zijn ook al wat voorbeelden van bekend.
We hebben de participatieraad WMO, die is georganiseerd in 4 platforms. En in die platforms is ook ruimte voor mensen die ook daadwerkelijk ervaringsdeskundigen zijn. En wat we constateren, en zeker de afgelopen jaren, de laatste 2-3 jaar, dat het steeds moeilijker is om juist uit die doelgroep mensen te vinden die bereid zijn om ook in die platforms deel te nemen. Maar qua organisatie is dat stuk althans in principe goed georganiseerd. En met betrekking tot werkinkomen, tot participatie, heb je een regionale cliëntenraad. Daar zitten dan ook mensen in vanuit verschillende gemeentes. Gelukkig nu inmiddels ook weer iemand uit Asten. Maar ook daar moet ik constateren dat daadwerkelijk ervaringsdeskundigen van dat gremium niet in grote getale deel uitmaken. Dus de bereidheid, dat is eigenlijk wat ik wil terugleggen, van ervaringsdeskundigen is vaak niet groot om aan dit soort gremia deel te nemen.
Ik wil naar de afronding van dit agendapunt. Zijn er nog dringende vragen vanuit de commissie? Dan krijgt u 1 keer de gelegenheid. Mevrouw Komen.
Wij zullen een aantal vragen op papier gaan stellen. Want we hebben natuurlijk voor ons gevoel toch, ja, zijn er een aantal items niet belicht.
Dank ik jullie voor de presentatie en voor het verdere informeren van deze commissie. Dan gaan we over naar...